is in de naam des Heren, Heren, die den hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God den Vader en van den Heere Jezus Christus door den Heiligen Geest. Amen. Zingen wij nu samen uit de 36e psalm, het tweede vers. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog. Uw waarheid tot den wolken boog. Uw recht is als Gods bergen. Uw oordeel grondeloos, gij behoedt en zegent mens en beest en doet uw hulp nooit vruchteloos vergen. Hoe groot is uw goedgunstigheid, hoe zijn uw vleugelen uitgebreid. Hier wordt de rust geschonken, hier het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. We lazen nu het tweede vers van Psalm 36. Gedeeld uit Gods heilig woord dat u voorgelezen zal worden, kunt u vinden in het boek Rut, daarvan het tweede hoofdstuk, vanaf het tiende vers tot het einde. Wij noemden u Rut 2 vanaf vers 10, doch stellen wij ons vooraf onder de heilige wet des Heren en zingen na het voorlezen van de wet Psalm 119, het 22e vers.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Toen viel zij op haar aangezicht en boog zich ter aarde. En zij zeide tot hem: Waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat gij mij kent, daar ik een vreemde ben? En Boas antwoordde en zeide tot haar: Het is mij wel aangezegd, alles wat gij bij uw schoonmoeder gedaan hebt, na de dood van uw man. En hebt uw vader en uw moeder en het land uw geboorte verlaten, en zijt heen gegaan tot een volk dat gij van tevoren niet kendet. De Heere vergelde u uw daad, en uw loon zij volkomen van de Heere, de God Israëls, onder wiens vleugelen gij gekomen zijt om toevlucht te nemen. En zij zeide: Laat mij genade vinden in uw ogen, mijn Heer, terwijl gij mij getroost hebt en terwijl gij naar het hart van uw dienstmaagd gesproken hebt, hoewel ik niet ben gelijk een van uw dienstmaagden. Als het nu etenstijd was, zei Boas tot haar: Kom hierbij en eet van het brood en doop uw beten in de azijn. Zo zat ze neder aan de zijde van de maaiers en hij langde haar geroost koren en ze at en werd verzadigd en hield over. Als zij nu opstond om op te lezen, zo gebood Boas zijn jongens, zeggende: Laat haar ook tussen de garven oplezen en beschaamt haar niet. Ja, laat ook allengskens van de handvollen voor haar wat vallen en laat het liggen, dat zij het oplezen en bestraft haar niet. Alzo las ze op in dat veld tot aan de avond, en ze sloeg uit wat ze opgelezen had, en het was omtrent een eva gerst. En ze nam het op en kwam in de stad, en haar schoonmoeder zag wat ze opgelezen had. Ook bracht ze voort en gaf haar wat ze van haar verzadiging overgehouden had. Toen zei haar schoonmoeder tot haar: waar hebt gij heden op gelezen? En waar hebt gij gewrocht? Gezegend zij die u gekend heeft. En ze verhaalde haar schoonmoeder bij wie ze gewrocht had en zei: de naam van de man bij wie ik heden gewrocht heb is Boas. Toen zei Naomi tot haar schoondochter: gezegend zij hij den Heere, die zijn weldadigheid niet heeft nagelaten aan de levenden en aan de doden. Voorts zei Naomi tot haar: die man is ons nabestaande. Hij is een van onze lossers. En Rut, de Moabitische, zei: ook omdat hij tot mij gezegd heeft: gij zult u houden bij de jongens die ik heb, totdat ze de ganse oogst die ik heb zullen hebben voleind. En Naomi zei tot haar schoondochter Rut: het is goed, mijn dochter, dat gij met zijn maagden uitgaat, opdat ze u niet tegenvallen in een ander veld. Alzo hield ze zich bij de maagden van Boas op, om op te lezen, totdat de gersteoogst en tarweoogst voleindigd waren. En ze bleef bij haar schoonmoeder.
De voorbede zal geschieden voor mevrouw van Haaften Hannewijk, die deze week in het ziekenhuis moest worden opgenomen en inmiddels weer is thuisgekomen. Zoeken wij nu samen, Heren, aangezicht in een gemeenschappelijk gebed. Heren, gij opende vanmorgen de weg naar uw bedehuis en gaf ons de gezondheid en de gelegenheid om plaats te nemen daar waar Boas veld is, waar de aren worden gemaaid en waar voor hongerige en dorstige zielen brood is en water. Waar Boas knechten zijn, waar Boas volk is. Heere, wat zou het groot zijn als die meerdere Boas zelf mocht komen. We lezen het zo in uw woord: toen kwam Boas van Bethlehem. Heere, nu is die meerdere Boas, zijt gij gezegende Heere Jezus Christus, niet alleen geweldig in vermogen naar zijn goddelijke natuur, maar ook een bloedvriend van uw volk geworden naar uw menselijke natuur. En zoals Boas van Bethlehem kwam, zijt ook gij, Heere Jezus, naar uw menselijke natuur geboren in Bethlehem en gelegd in de kribbe. Uw komst alleen kan ons heilvol maken. Uw gezegende komst, o Christus der Schriften, kan maken dat wonderen zouden gebeuren op uw akker. Ontbreekt gij, blijft gij achter met uw Heilige Geest? Wie zou durven ontkennen dat we ons dat waard gemaakt hebben door onze zonde? Zal alles ledig en koud en dor zijn. Maar waar gij uw voetstap zet, daar druipt het al van vet, daar doet het al ten zegen dijen. Daar zullen ook wonderen van genade gebeuren, Heere. Wil ze nog verheerlijken onder ons? Velen onze leven nog voor eigen rekening. Al is het dat wij op de erven van uw verbond mogen verkeren, maar met een Moabitisch hart. Nog nooit waarde en heerlijkheid in uw liefdedienst gezien. Uw volk trekt ons niet aan. Uw dienst bekoort ons niet en uw gemeenschap. We hebben er geen verlangen naar. Heere, mocht ge zo door uw Heilige Geest levend makend, wederbarend, wonderdoend door het midden der gemeente gaan en dat goddeloze, vijandige, toegemuurde hart dat wij alle van nature omdragen eens openen. Gij van wie uw woord zegt dat gij ijzeren deuren in stukken breekt, koperen grendelen verbreken kunt, zou voor u iets te wonderlijk zijn, Heere, zou het voor u te wonderlijk zijn om een dode zondaar te roepen tot uw gemeenschap door de krachtige toepassing van uw geest. Nee toch, Heere, gij wordt van het geven niet minder, ge wordt van het inhouden niet meerder, en in de veelheid der onderdanen ligt uw koninklijke heerlijkheid toch. Heere, de eer van uw naam is er toch mee gemoeid. Bekeer dan nog eens wat voor eigen rekening leeft, en doe ons in het midden van de gemeente nog eens horen van uw grote daden, maar wil ook uw volk gedachtig zijn dat onder uw woord is. Laat ze hun naam horen noemen. Laat ze bovenal die ene naam horen noemen die hun ziel dierbaar werd. En buiten wie geen leven is, maar een eeuwig zielsverderf. En wil meer en meer uw kinderen ontdekken aan alles wat voor de eeuwigheid te kort is. Wil ze ontgronden, aftrekken van alles waarop wij zo rusten kunnen, om hun voeten te doen zinken op die rotsteen, die nooit beschaamt, Christus Jezus, en dien gekruist. We bevelen u de gemeente, Heere, met alle zieken en alle zorgen die er zijn. We vragen u voor de ernstig zieke mensen, van wie er ook thuis worden verpleegd, met veel zorg en moeite. Mocht u nog genadig uitkomst en hulp willen bieden, wat naar de mens gesproken onmogelijk schijnt. We smeken u, Heere, voor een jonge moeder die deze week onverwacht in het ziekenhuis werd opgenomen en wier blijde verwachting van het nieuwe leven dat zij samen met haar man verwachtte afgesneden werd. Heer, er is in hun jong gezin al zoveel gebeurd. Ze stonden nog niet lang geleden bij het graf van hun lieve kind, jong gestorven. En nu weer deze weg van tegenheid en beproeving. Och, geef de genade, Heere, om achter u aan te komen. Gezegd zo in uw woord, wie achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Mocht u ze iets leren, bevindelijk en werkelijk, van het drukken van uw voetstappen, sterk de jonge moeder weer. Geef levenskracht en levensmoed om samen met haar man voor te gaan. We vragen u voor al onze zieken, 3 weduwen die in het ziekenhuis worden verpleegd, een weduwe die een ongeval overkwam op de weg en die naar de mens gesproken en naar onze verwachting nog zo lang zal moeten wachten en geduld zal moeten oefenen voor zij weer zal kunnen lopen. Een andere weduwe die in deze week een operatie onderging in het ziekenhuis. 86 jaren, Heer, het is bij de avond, u hebt haar leven nog gespaard. En een andere weduwe die nog altijd onderzoeken moet ondergaan. Ge weet, Heere, wat zij samen nodig hebben. Ze liggen in hetzelfde ziekenhuis, maar u mocht ze persoonlijk nog een bezoek van den hemel willen brengen. Wat zouden zij er goed mee zijn. Blijdschap is er in de gemeente waar u een van onze broeders ouderlingen na een wekenlange afwezigheid weer onder ons bracht vanmorgen. Heere, gij weet hoe het is in zijn hart. Ge mocht ook al zijn zorgen en alle druk voor uw rekening willen nemen. En dan weet ge, Heere, de toekomst voor elk mensenkind, het is ons en hem verborgen, maar mag het hem genoeg zijn door genade te mogen weten, zoals Asaf getuigen mocht, dat u hem leiden wilt naar uw raad. En in die goddelijke raad worden nooit vergissingen gemaakt. Wil hem weer herstellen, opdat hij voor de arbeid waarin u hem stelde, maar ook voor het ambtelijk leven in de gemeente dat hem lief is, weer zou mogen worden toegerust. Sterk al uw dienaren, waar zij ook uw woord hebben te spreken vanmorgen. Gekend hun zorg, geweet hun opzien. Mag het zijn zoet vermaak zijn bezig te zijn in de dingen van uw koninkrijk, Heere. Maak ze getrouw en bekwaam. Gedenk uw zieke knechten, sterk onze proponenten, de studenten die in onze gemeenten een stichtelijk woord mogen spreken. Wees hun een vuur en een wolkolom. En wilt u hen geven die gedurige toename en opwas in de genade en in de kennis van den Heere Jezus Christus, de weg der zaligheid. Bekwaam ook uw dienaar, doe hem uw woord vanmorgen met vrijmoedigheid en met blijdschap spreken, maar ook met diepe ernst. En dat hij naar het hart van Jeruzalem en naar de zin en mening van uw Heilige Geest zou mogen spreken. En wil hem dan zelf maar tussen de garven brengen, Heere, opdat hij dieper en dieper zou mogen putten uit de heilgeheimen van het zalig worden, om Jezus wil. Amen. Uit Psalm 65 zingen wij de versen 6 en 9. Gij geeft dat de uitgang van de morgen en van de avond juicht, en dat men u voor al uw zorgen ootmoedig dank betuigt. Het land bezoekt ge met uw zegen en door u droog gemaakt, verrijkt gij het grotelijks weer met regen die tot de wortel ruikt. De velden zijn bedekt met kudden, de dalen zijn bekleed met halmen die van zwaarte schudden en lonens landmans zweet. Ze juichen, elk op zijn wijze, uw eer klimt uit het stof. Ze zingen uw naam ten prijze, uw goedheid en uw lof. Terwijl wij zingen van Psalm 65, vers 6 en 9, krijgt u gelegenheid voor de diaconie en de kerk uw gaven uit te reiken. De Heere zegene u en uw gaven. Thank you. Geliefden, de tekstwoorden voor deze morgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Rut 2, daarvan de versen 10 tot en met 18. We noemden u Rut 2, vers 10 tot en met 18. We lezen u alleen vers 14. Daar lezen wij Gods woord als volgt: als het nu etenstijd was, zeide Boas tot haar: kom hierbij en eet van het brood en doop uw beten in de azijn. Zo zat zij neder aan de zijde van de maaiers en hij langde haar geroost koren en zij at en werd verzadigd en hield over. Tot zover. Wij schrijven onder de 9 verzen die wij vanmorgen overdenken met elkander een onvergetelijke dag op Boas veld. Een onvergetelijke dag op Boas veld. Immers, gemeente, tweede hoofdstuk van het boek Rut speelt zich in 1 dag af. Het eerste hoofdstuk in 10 jaar. Het tweede hoofdstuk 1 dag. En dat was een onvergetelijke dag op Boas veld. We letten op enkele gedachten. In de eerste plaats zien wij Rut aan Boas voeten gezonken. In de tweede plaats zien wij Rut aan Boas tafel genodigd. En in de derde plaats zien wij haar met Boas gaven verkwikt. Een onvergetelijke dag op Boas veld. In de eerste plaats aan Boas voeten gezonken. Wij overdenken dan zo met elkander de versen 10, 11, 12 en 13. Het gesprek tussen Boas en Rut. In de tweede plaats tot Boas tafel genodigd, vers 14, waar Rut nederzit tussen de maaiers. In de derde plaats met Boas gaven verkwikt, vers 15 tot en met 18, hoe ze de hele verdere dag aren mag lezen op het veld en tenslotte vermoeid bij haar schoonmoeder thuis mag komen met de geraapte aren en met het van Boas ontvangen gerooste koren en brood. Wij vinden, geliefden, in onze eerste gedachte, de verse 10 tot en met 13, het gesprek tussen Boas en Rut. Wij hebben vorige keer het laatst stilgestaan bij de woorden die Boas tot Rut sprak. In het 8e versje, hoort ge niet, mijn dochter? Weet u nog, aanvankelijk sprak Boas Rut aan, maar ze dacht dat het voor een ander bestemd was. Ze hoorde die stem wel langs haar oren gaan, maar het drong niet tot haar hart door. Ze had er geen erg in dat zij persoonlijk werd bedoeld. Nu wordt dat anders, hoort ge niet, mijn dochter? Ga niet om in een ander veld op te lezen, ook zult ge van hier niet weggaan. U weet, in die vriendelijke woorden die Boas sprak, konden we 3 elementen onderscheiden. Zijn raad, niet naar een ander veld gaan. Zijn zorg, ik heb de jongens geboden dat ze u niet aanroeren mogen. Zijn liefde, als u dorst hebt, Rut, kom dan maar naar de vaten. Drink maar zoveel gewild van het water dat de jongens u zullen scheppen. Dat waren de dingen die Boas tot Rut zei. En nu gaan we verder. Er is, geliefden, een zeker kenteken van genade. Als de Heere werkt, kunt u dat werk altijd aan 1 ding herkennen. Men heeft het wel eens over de kenmerken. De kenmerken van het genadeleven moeten in de prediking genoemd worden. Aan de andere zijde is het zo dat er wel eens kenmerken zijn die ook van toepassing zijn op het algemene werk van Gods geest. Niet alle kenmerken zijn altijd even duidelijk. Maar er is één kenmerk dat is onbedriegelijk. Dat is ook eigenlijk niet na te bootsen. En daar kunt u altijd aan weten of het van de Heere is. Of God werkt. Of u iets van God gekregen hebt of dat u het zelf maar hebt verzonnen en bijeengeraapt. Wat is dat kenmerk? Dat is ootmoed. Het werk Gods dat vernedert, dat verbreekt, dat vertedert, dat maakt klein. En ons eigen werk, gemeente, daar worden we wat mee. Ook in het godsdienstige. Het zit ons in het bloed om wat te willen worden. De hoogmoed, onze boezemzonde, komt ook in het geestelijke leven, ook in het kerkelijk leven openbaar. Wanneer wij zelf wat bijeengebracht en bijeengeraapt hebben, dan heeft dat altijd als vrucht dat wij daar wat mee zijn en wat mee worden willen. De bekeerde man, het vrome meisje, in ieder geval geliefden, wij de hoogte in. Maar waar de Heere werkt, gaan wij de diepte in. En wordt hij verheerlijkt. Dat is een onbedriegelijk kenmerk. Dat maakt klein, teer, ootmoedig. Luister maar. Toen viel ze op haar aangezicht. Daar hebt u het. En dat was voor Rut geen daad van aanbidding. Ze aanbad daar Boas niet mee, maar als ze op haar knieën valt en op haar aangezicht buigt, dan drukt haar lichaamshouding iets uit van de schroom, de verwondering, de eerbied die in haar hart leeft. Toen viel zij op haar aangezicht en boog zich ter aarde. Hoeveel te meer, geliefde, wanneer die meerdere Boas, Christus, zich in het leven gaat openbaren, wat werkt dat altijd uit aan de zijde van Gods volk, een buigen en een bukken in de diepte. Toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten, zegt Johannes. En na de wonderbare visvangst valt Petrus aan de voeten van de Heere Jezus en roept hij uit: Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Toen viel zij op haar aangezicht en boog zich ter aarde en zeide tot hem, daar gaat Rut wat zeggen, waarom heb ik genade gevonden in uw ogen? Ze kan dat niet begrijpen. Dat is geen geveinsdheid. Dat is nu oprechte verwondering dat deze groot grondbezitter in zijn prachtige gewaad, die ze niet kende, wiens naam ze niet eens ooit in haar leven had gehoord, haar genaderd is. Ze heeft hem niet eens aanzien komen. Haar aangesproken heeft op deze wijze en gezegd heeft: mijn dochter heeft hij tot haar gezegd. Onbevattelijk. Blijf toch op mijn veld. Hij heeft het wel 4 keer achter elkaar gezegd. Ga toch niet weg, maar blijf toch hier. Ze heeft de liefde in zijn ogen gelezen. Een liefde voor een onbekende. Zij kent hem niet. Kent hij haar dan? Ze heeft de zorg in zijn woorden geproefd. Hij heeft die ruwe jongens, de huurlingen, geboden op het allerscherpst dat ze van haar af zullen blijven en haar niet aan zullen roeren. Ze heeft ook de liefde in zijn woorden geproefd toen hij zei: als u dorst hebt, je hebt toch wel dorst, mijn kind. Ze is misschien al 5 uur aan het ploeteren op die akker, aan het rapen en aan het werken, en ze heeft nog geen druppel op. Zie je daar die vaten staan? Kom, je bent welkom. Drink zoveel als ge hebben wilt. Het is toch geen wonder dat Rut ter aarde valt en zegt: waarom heb ik genade gevonden in uw ogen? Hoeveel te meer, geliefde, wanneer die grote Immanuel zich voor het eerst bekend maakt in het leven van een mensenkind en zijn woord tot het hart spreekt. Gemeente, dan zal het leven in het hart van al Gods keurlingen, waarom was het op mij gemunt? Waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, ik, dat ge me kent? Er zijn verschillende dingen waarover Rut zich zo diep verwondert. Dat ge me kent. Kent ge mij dan? Hoe weet ge dan wie ik ben? Dat woordje kennen, daar moet ge u niet op verkijken, geliefde. Als we dat Bijbelse woordje kennen lezen in Gods woord, dan betekent dat maar niet kennen zoals wij wel eens aan elkaar vragen, kent u die man? Nee, dat schriftuurlijke kennen, dat heeft altijd de gedachte bij zich van liefhebbend kennen. Iemand zijn liefde betuigen. Wij hebben dat nog vaag in onze taal wanneer wij zeggen, die jongen heeft kennis aan een meisje. Dan bedoelen we met die kennis niet dat hij dat meisje kent, hij kent honderden meisjes. Maar dat hij dat meisje lief heeft, dat is een liefhebbende kennis. En zo vraagt ook hier Rut aan Boas dat ge me kent. Dat ge met me te doen wilt hebben. O, dat kennen Gods. Wordt dat niet het eeuwige wonder voor Gods kinderen? Dat die goede herder zegt, ik ken de mijne. En ik word van de mijne gekend. En dat nu de grond is waar de kerk op staat. Evenwel, zegt de apostel Paulus, het vaste fundament Gods dat staat, hebbende dit zegel, de Heere kent degene die de zijne zijn, geliefden. De Heere kent alle mensen. Daar hoeft ge geen ogenblik over te twijfelen, maar hij kent degene die de zijne zijn op een liefdevolle, goddelijke, ontfermende wijze. En, zegt Paulus op een andere plaats, die hij tevoren gekend heeft, daar heb u weer dat kennen, die heeft hij ook tevoren verordineerd, den beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn. En dan volgt heel die gouden keten van de zaligheid en die heeft hij ook geroepen. En die heeft hij ook gerechtvaardigd en die heeft hij ook geheiligd. Die heeft hij ook verheerlijkt. Dat kennen, daar vloeit alles uit voort. Dat is dat goddelijke, eeuwige, soevereine liefde kennen. Dat ge me kent, daar ik een vreemde ben. En dat woord, dan moet ik weer zeggen, gemeente, wij kennen in Nederland ook onze vreemdelingen. De gastarbeiders. Die hier jaren geleden gekomen zijn en inmiddels de tweede en de derde generatie. We noemen dat vandaag met een mooi woord de etnische minderheden, de vreemdelingen. Maar dat woord vreemde, dat wil in de mond van Rut maar niet alleen zeggen dat ik een buitenlandse ben. Nee, dat woord vreemde, dat wil zeggen, ik hoor niet bij uw volk, mijn Heer. Weet u dat wel? U vergist u toch niet? Ge weet toch wel dat ik buiten, en ja, dan komt het, dat ik buiten het verbond sta. Dat ik buiten het verbond van Israëls God sta. Dat ik niet alleen een vreemde ben met een vreemde taal en een vreemde kleding en een vreemde levensstijl, die zo anders is als van uw volk, maar mijn Heer, weet ge wel dat ik vervreemd ben van uw God. Dat ik niet bij u behoor. Weet ge wel dat ik niet hoor bij dat gelukkige volk waar u bij behoort, mijn Heer. Dat in het verbond Gods begrepen is. Nee, dat ik daar van mijzelf buiten sta, ik een vreemde. Later, eeuwen later, zal de Heere bij monden van Jesaja zeggen, maar dat wist Rut nog niet. Maar het is in haar leven wel waar geworden. En de vreemden die zich tot de Heere voegen om hem te dienen. En om de naam des Heere lief te hebben. Kijk, dat was nou bij Rut zo. Om hem tot knechten te zijn. Al wie de Sabbat houdt. Dat hij die niet ontheilig en die aan mijn verbond vasthouden. Al staan ze er buiten, begrijpt u. Die zal ik ook brengen tot mijn heilige berg. En ik zal ze verheugen in mijn bedehuis. Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen aangenaam wezen op mijn altaar. Maar dat wist Rut nog niet. Ze voelde zich en ze wist zich waarlijk een buitenstaander. Kijk, gemeente, en dan mogen we zeggen, zo is dat nou ook in het leven van Gods kinderen. U hebt al lang begrepen dat dat boekje Rut niet alleen een stuk kostelijke heilsgeschiedenis geeft, maar dat we in het boekje Rut ook iets terugvinden van de heilsorde. Van de weg die God met zijn kinderen houdt, zo van stap tot stap. En nu zijn we zo ver genaderd, geliefde, dat daar die jonge vrouw op het veld van Boas mag verkeren. We hebben vorige keer geprobeerd om u dat te tekenen. Hoe zo'n ziel nou in de kerk mag komen in die eerste tijd. En hoe kostelijk het daar is onder het woord van God. En wat dat nou betekent om daar Are te lezen tijdens de kerkdienst. En wat dat nou wil zeggen om dan bukkende te mogen rapen en elk aardje als een wonder op te mogen rapen. En we zijn nog een stapje verder gekomen. We hebben ook vorige keer gezien hoe er nu een tijd in het leven van Gods gunstgenoten komt, dat de Heere voor het eerst ze persoonlijk gaat aanspreken. Die Boas. Ach, begrijp wel goed, gemeente, dan weten ze helemaal nog niets van de lossing. Rut kende het woord lossing niet eens. En dat Boas de losser was, dat wist ze niet. Heel dat woord kende ze nog niet eens. Goel, het zei haar niets. Ze was aan die inzettingen van Israëls God vreemd. En dat ze nog eens een keer de vrouw van deze grootgrondbezitter moest worden. Denk u dat ze dat wist? Dat ze in de poort gelost zou moeten worden op rechtsgronden. Ze had er niks van begrepen als u dat gezegd had, maar... Maar ze had wel de woorden van Boas gehoord. En die waren haar lief. Kijk, geliefde, en zo komt er een tijd dat de Heere Jezus Christus zich in zijn profetisch ambt, in zijn woorden, in zijn spreken, voor het eerst gaat openbaren in de orde des heils in het leven van zijn volk, op de akker van Boas. Onvergetelijk. Ja, maar daarmee zijn die mensen niet bekeerd in eigen oog. Nee, dat doet ze alleen maar diep bukken. Ze komen ermee in de diepte. Het wonder wordt zo eeuwig groot. Kent ge mij dan? Gij mij? Weet ge dan niet dat ik een vreemde ben? Nog altijd, als u nou aan die mensen vraagt die in zulke omstandigheden leven, ben je nou een kind van God? Dan zeggen ze, ik sta er buiten, ik ben een vreemde, ik met mijn Moabitische hart. Nee, geliefde, daar moet heel wat anders gebeuren. Maar dat onverklaarbare, kent u daar nou wat van, gemeente? Onbekeerd te zijn, in je eigen oog, ongelukkig, een vreemdeling, en toch... Van die wonderlijke dingen als je op het veld van Boas bent. Van die Are die je rapen mag. Are van onderwijs. Van bemoediging. Van vertroosting. Van verkwikking. En dan die wonderlijke stem die zich in uw leven openbaart. Dat je zegt, ach, ik ben een vreemde, ik blijf een vreemde, vrees ik. Maar dat mag ik niet ontkennen. Dat hij tot me gesproken heeft. En dan gaat Boas haar weer antwoorden. Het blijkt, gemeente, dat er daar in Bethlehem over die jonge vrouw gesproken is. Rut, Boas heeft er ook van gehoord. Ook in Boas huis heeft Boas vernomen van dat feit dat er een jonge weduwe uit Moab gekomen is die met de oude grijze Naomi in één huisje woont en dat die jonge vrouw haar ouders in de steek gelaten heeft. Haar geboorteland, haar goden, haar tempel. En dat ze nu als een jonge weduwe leeft in Bethlehem, ongehoord. En Boas is niet weinig verrast geweest toen hij merkte dat die jonge vrouw die hij daar Are zag lezen op zijn veld, juist die vrouw was van wie hij al zoveel gehoord had. Er werd in Bethlehem over Rut gesproken. Er zijn nogal wat mensen, gemeenten, die hebben voor in hun mond liggen wat de mensen over me zeggen, laat me ten ene male koud. Want het is toch nooit goed Heus, het gaat er maar over wat God van je denkt. Hoe de mensen over u praten doet er niet toe. Dat is niet bijbels, gemeente. Dat is niet bijbels. Weet u wat bijbels is? Wat ik lees in het boek Prediker. Een goede naam is beter dan goede olie. Weet u wat bijbels is? Wat ik lees in 1 Korinthe 4. Waar Paulus zegt tegen de Korintiërs. Hoe ik door u lieden geoordeeld word is mij het minst. Die mij oordeelt is God. Dus Paulus zegt niet hoe jullie over mij denken, Korintiërs. Interesseert me niet, laat mij koud. Nee, het is me het minst. Het is hem niet onverschillig. Hoe wie mij oordeelt is God. Dat is inderdaad het voornaamste. Maar welke naam ge hebt en hoe er over u gesproken wordt, geliefden, is niet onverschillig. Daar werd in Bethlehem over Rut gesproken. Goed gesproken. Daar ging een goed gerucht van Rut, zoals eeuwen later er van de eerste christengemeente in Jeruzalem een goed gerucht ging onder het volk. Dus, bijbels blijven, het is niet onbelangrijk. En daarom, het is mij wel bekend, zegt Rut, zegt Boas. Het is me wel aangezegd. En hier, gemeente, mogen we vrijmoedig zeggen dat Boas geen type van Christus is. Want als Boas het niet had horen zeggen wat Rut voor een vrouw was, had hij haar niet gekend. Maar hier gaat Christus Boas zeer verre te boven. Hij wist wat maaksel zij waren. En eer iets van hen begon te leven, was alles in zijn boek geschreven. Hier gaat de Christus de vervulling, het beeld, type, verre te boven. En dan gaat Boas verder en hij zegt de Heere, vergelde u uw daad, Rut. En uw loon zij volkomen van den Heere, de God van Israël, onder wiens vleugelen gij gekomen zijt om toevlucht te nemen. De Heere vergelde u uw daad. Het is alsof Boas zeggen wil, mijn kind, wat heb u veel los moeten laten. Wat hebt u veel los moeten laten, je vader, je moeder. Een goede toekomst in Moab, waar zeker de jonge mannen gedongen zouden hebben om uw gunst. De rijkdommen van Moab, de goden van Moab, kind, wat heb u veel los moeten laten. Een mens die het met de Heere mag gaan houden door genade, geliefde, moet veel loslaten, ontzettend veel. Heel veel. Soms ook wel geld, goed, eer, een naam hier op aarde. En dan zegt Boas, de Heere vergelde u uw daad en uw loon zij volkomen. Boas weet er al wat van, reeds in het Oude Testament, meer dan 1000 jaar voor Christus geboorte, dat de Heere zijn volk een keer zal gaan vergelden en zal gaan belonen. Zoals de catechismus zegt, die beloning zal niet uit verdiensten zijn, maar uit genade. En het is alsof we hier de echo horen van het woord van Boas meerdere. Eeuwen later, wanneer hij tegen zijn discipelen zegt, en zo wie verlaten zal hebben, huizen of broeders of zuster of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers, om mijns naams wil, die zal 100-voud ontvangen en het eeuwige leven beërven. Daar hebt u het. Uw loon zij volkomen van de Heere, de God Israëls. En dan is het zo opmerkelijk dat Boas zo tegen Rut zegt, de Heere vergelde u uw daad. Niet waar, hij heeft het eerst allemaal opgenoemd, ouders verlaten, land verlaten. En nu spreekt hij over niet over uw daden, maar over uw daad. Daaruit blijkt, gemeente, dat Boas beseft dat aan alles wat Rut nu deed, het verlaten van Moab, het meegaan met Naomi, het leven hier in Israël, dat daar één daad aan ten grondslag lag. één principe, één beginsel. En wat was dat beginsel dan? Wel, zegt hij, dat gaat hij ook zelf verklaren, Rut, dat gij nu gekomen zijt om onder de vleugelen van de God van Israël toevlucht te nemen. Het beeld is dat van een grote vogel met brede vleugelen. In tijden van gevaar, geliefden, roept de moedervogel de kuikens bijeen. En dan vliegen ze zo ver ze dat kunnen of ze rennen naar die moeder toe. En dan breidt die moeder beschermend de vleugelen uit over de kuikens. Die kuikens die beseffen dat daar buiten de vleugelen van die moeder de dood is. Het gevaar, de ondergang. En dat er maar één plaats is waar ze naar de mens gesproken veilig zijn. Onder moeders vleugelen. En wat wordt dit dan een diepe zin die Boas hier uitspreekt. Onder wiens vleugelen gij gekomen zijt om de toevlucht te nemen. Daaruit blijkt dat Boas beseft wat het bij Rut was, geliefde. Rut had gevoeld dat ze overal in gevaar was. En dat er maar één plaats was waar ze veilig en behouden zou zijn. Onder de vleugelen van de God van Israël. Onder zijn bedekking. Onder zijn bewaring, onder zijn bescherming. Leeft dat ook in onze harten? Kennen wij daar wat van, geliefde? Dat levende besef dat wij overal buiten God in Christus dodelijk gevaar zijn. En dat Christus, dat God in Christus zijn vleugelen een keer over ons leven zal moeten uitbreiden. Bewarend, behoedend en beschermend wil het wel zijn. En wat zal de Heere nou straks van ons zeggen, gemeente? Als we nou een keer gaan sterven, u en ik, dan is het van 2-in-1. Zal de Heere dan zeggen tegen ons, ik weet dat gij gekomen zijt om de toevlucht te nemen onder de vleugelen van de God van Israël? Of zal de Heere van ons zeggen, hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen onder mijn vleugelen? Gelijkerwijs een hen hare kiekens onder de vleugelen vergaderd, doch gij lieden hebt niet gewild. Eén van beide. Laten we het goed beseffen. Een derde weg is er niet. Wij zullen de toevlucht nemen onder de vleugelen van de God Israëls, of wij zullen niet hebben gewild onder de vleugelen van Christus toevlucht te nemen. Eén van beide. Van Rut mocht dit gelden. En dan zegt ze nog één ding. Laat mijn vers 13 genade vinden in uw ogen, meneer. Terwijl ge me getroost hebt. Is Rut wat in de war misschien? Is ze wat in de war? Ze heeft zojuist uit de mond van Boas mogen horen hoe hij over haar sprak. En ze heeft in 10e versje tegen Boas gezegd, waarom heb ik genade gevonden in uw ogen? Dan hoeft ze nu toch niet te vragen, laat me genade vinden in uw ogen. Dat is toch duidelijk, och liefde. Elke ontvangen genade maakt begeerig naar nieuwe. Ze wil als het ware zeggen, mag het zo blijven, mijn Heer, dat geen gunst op me neerziet, terwijl ge me getroost hebt. En terwijl ge naar het hart van uw dienstmaagd gesproken hebt, troosten, dat is in de Bijbel naar het hart spreken. Denk u maar aan die bekende woorden, troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen, spreek naar het hart van Jeruzalem. Dat wordt daar in Jesaja 40 in één adem genoemd, het wordt hier in één adem genoemd. Troosten is naar het hart spreken. En wat is naar het hart spreken dan? Dat is heel wat anders dan naar de mond praten, gemeente. Naar de mond praten gebeurt heel vaak, maar naar het hart spreken. Dat wil zeggen dat wij weten wat er in iemands hart leeft. En de vragen, de hartevragen van iemand oplossen. En het harteverdriet van iemand stillen. Dat is spreken naar het hart. En dat had Boas gedaan. Terwijl ge naar het hart uw dienstmaagd gesproken hebt. En met dat ze dat zegt, schrikt ze van zichzelf. Misschien dat u dat ook wel eens gedaan hebt. Dat ge wat zei en dat ge tegelijkertijd de beschuldiging van binnen kreeg, ge spreekt te ver. En als ze dan zegt dat ge naar het hart van uw dienstmaagd gesproken hebt, zegt ze er onmiddellijk bij, hoewel ik niet ben. Hoewel ik niet ben gelijk één van uw dienstmaagden, hoort u, daar heb u dat er buiten staan weer. Daar heb u dat gemis weer. Ik hoor er niet bij. Ik noemde mezelf een ogenblik uw dienstmaagd. Mijn Heer, neem me niet kwalijk, ik ben niet gelijk één van uw dienstmaagden. Kijk, daar heb je nou het schriftuurlijke arme zondaarsleven, gemeente. Dat volk van God, dat kan maar niet bekeerd worden, begrijp u? Dat volk van God, dat kan maar niet gearriveerd worden. Altijd in zichzelf dat onbekeerde bestaan omdragen. En altijd beseffen dat het van Boas moet komen. Dat het van hem moet komen. Wat is dat aangenaam en wat is dat profijtelijk, geliefde. En dan wordt het etenstijd. Tot Boas tafel genodigd. Onze tweede gedachte. We lezen in 14e vers. Als het nu etenstijd was. Ja, 12:00, 1:00 in de middag. Ze heeft nu 7 uur gewerkt. Dus morgens 6:00 tot 1:00. Ze heeft wat gedronken uit de vaten die Boas haar wees. Het wordt etenstijd. Natuurlijk heeft ze haar brood meegenomen. Ze is niet zonder eten op weg gegaan. Dat zou dwaas zijn geweest. Van huis. En ze maakt zich gereed om aan de rand van de akker, in de schaduw van een grote garf of een boom, haar voedsel te nuttigen. En daar in de verte ziet ze, bij die hut die daar staat, hoe daar alle maaiers toe komen lopen, de knechten van Boas. Ook de maaisters, de jongens. Het is een heel gedrang, ieder schept uit de vaten, de azijn. Voor ons, dat is wel een ogenblik nodig om dat erbij te zeggen, heeft azijn weinig aanlokkelijks om te drinken. Maar we moeten hier bij azijn denken aan die gezuurde, buitengewoon dorstlessende edikdrank. Die, wanneer je daar een paar slokjes van genomen hebt, de dorst onmiddellijk wegnemen, kostelijk drinken. Het stond daar bij de watervaten in een apart vat. En dan gaan ze langzaam zitten, de knechten, de maaiers, een grote kring. En Boas daartussen. En in de verte aan de rand van de akker, Rut. Met nog een paar weduwen misschien, die ook aan het lezen waren. Ze ziet daar in de verte hoe die grote, rijke man, geweldig van vermogen, gereed staat om plaats te nemen tussen zijn maaiers. En ze is in haar hart jaloers. Jaloers op dat volk dat daar zitten mag. Geen haar op het hoofd die erover peinst om daar zomaar tussen te gaan zitten, gemeente. Alleen de gedachte is niet in haar hart opgekomen. Hoe zou ze, een vreemde, buiten het verbond, hoewel ik niet ben, die woorden die echoen nog na in haar ziel, hoewel ik niet ben als een van uw dienstmaagd. Zij, ze heeft het nog niet eens gedacht. Begrijpt u daar wat van, gemeente? Als het etenstijd wordt in de kerk en de witte dis staat hier gereed, en het is tijd, de grote Boas nodigt hier zijn knechten, zijn maagden, de jongens. En ze mogen hier hun beten dopen in de verkwikkende azijn en eten van 's Heren lichaam en drinken van 's Heren bloed en verkwikt worden door de gave van de meerdere Boas. Kent u daar nou ook wat van, geliefden, dat het in uw hart niet opkwam om naar die tafel te gaan? Ik ben wel eens bezorgd, gemeente, dat tegenwoordig zo schaars wordt. Men komt zo gemakkelijk, zo vroeg, We gaan nooit het verleden idealiseren. Er was vroeger ook heel wat aan de hand, gemeente. Maar als ik me niet vergis, was er bij dat oude volk van God zo'n schroom voor die tafel. Daar ging je zomaar niet aan met wat bewogenheid. Of wanneer je gedacht had dat er toch ook wel wat goeds in je leven begonnen was. Dat was voor Gods volk. Dat was voor Boas knechten. Voor degene die Boas toebehoorde. U was toch een vreemde, zelfs de gedachte. En nu weet ik het wel hoor, gemeente. Al die dingen kunnen ook ten gevolge hebben dat een mens te lang afblijft. Er zijn er ook geweest onder Gods volk. Dat weet ik, die hebben later tegen me gezegd. Ik had eerder moeten gaan, ik heb me een duisternis blijven zitten in mijn bank. Dat is waar, dat is ook waar. Ik herken het allemaal, maar dat onbekeerde buitenstaan. En dat hoog zien op de inzettingen des Heren, is dat er nog? Ik zeg niet van nee, ik vraag het. Is dat er nog in mijn hart? En daar staat ze aan de rand van de akker. En als Boas nou eens zo met zijn arm had gewenkt, kom eens, kom. Dan had ze gedacht dat dat voor die weduwe naast haar was, tuurlijk. En als Boas nou eens een van die knechten gestuurd had. En die knecht had gezegd, mijn heer Boas nodigt u tot de dis. Kom maar. Dat had ze toch niet geloofd. Denkt u? Dat kon toch niet? Een vreemde? Niet een van uw dienstmaagden? En daar komt Boas zelf. Hij laat een ogenblik zijn tafel in de steek met zijn knechten en zijn maagden. En hij wandelt over de akker. Ze ziet hem wel komen, maar ze begrijpt niet wat hij doen komt. En dan lezen we dat hij haar nadert en tot haar zegt, kom hierbij en eet van het brood. Boas zegt niet, mijn dochter, zou je ook niet komen? Had ze gezegd, nee, mijn heer, ik. Hij geeft haar een bevel. Kom hierbij. En eet van mijn brood. Hij geeft haar persoonlijk een liefdesbevel. En daar gaat ze. Zoals een halve minuut tevoren geen gedachte in haar hoofd opkwam, zou ik daar ook niet gaan zitten. Zo komt er nu geen gedachte meer in haar op om te weigeren. Ze gaat. Hij heeft haar persoonlijk, nee, niet genodigd. Hij heeft haar bevolen. Komt, eet en drink. Dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat, hoort ge dat bevel? Doe dat tot mijn gedachtenis. Het is een liefdesbevel. Zo wordt ze door Boas zelf door zijn woord persoonlijk aan de tafel gebracht. Mogen we in al deze dingen, u hebt het al lang begrepen, geen beeld zien van het heilig avondmaal. Ik zou zeggen, gemeente, gaat het niet zo in het hart van Gods keurlingen? Algemene nodigingen hebben op zulke zielen geen vat. Die zijn voor de weduwe naast ons en voor de wees verderop. Nodigingen door Boas knechten kunnen niet doorbreken. Maar als Boas zelf komt in de overweldigende majesteit van zijn geest en van zijn woord met zijn liefdesbevel, dan breken de banden en gaat ze. Hoewel ze, goed onthouden hoor, hoewel ze nog altijd zichzelf gevoelt als een vreemde, niet een van uw dienstmaagden, nog altijd vervreemd. Maar ze kan niet anders, ze gaat. En daar zit ze dan, ziet u, neder aan de zijde van de maaiers. Zij, een vreemde. En als ze daar zo met neergeslagen ogen in die grote kring zit, aan de tafel van Boas, geliefde, ze durft er bevende vingers niet uit te steken naar het brood dat op de tafel ligt. En daar ligt dat kostelijke geroosterde koren, een lekkernij in Israël. Dat waren aren die nog niet helemaal rijp waren, maar die boven het vuur een weinig waren geroosterd en knapperig waren en licht verteerbaar. Maar ze durft er haar bevende vingers niet naar uit te steken. Ik ben een vreemde, niet één van uw dienstmaagden. Dat is al maar in haar hart, gemeente. Dan staat Boas zelf op en hij langde haar het gerooste koren. En ze krijgt het persoonlijk uit zijn hand. Het is voor u, ja. En dan moet ze eten. En hij legt zoveel voor haar neer, gemeente. Het wordt een hele berg geroost koren. En een enkele keer durft ze er wat van te proeven, maar het meeste houdt ze over. En dan zegt hij, kom, hier heb je de schaal met azijn, met edik. Doop dat stukje brood er nou maar in. En ze durft het op zijn woord. En ze brengt het naar haar mond en ze wordt, wat staat er, ze at. En ze werd verzadigd en ze hield over. Onvergetelijk ogenblik. Ze zal zichzelf een raadsel zijn geweest, geliefde. Zag ze naar links, op die maaiers, dan dacht ze, oh, wat doe ik hier tussen? Zag ze naar de dienstmaagden daar aan de overkant van de tafel, dan dacht ze, ik ben niet als een van de dienstmaagden. En haar hart kromp ineen. Maar zag ze op Boas, dan zag ze zijn vriendelijke ogen en zijn milde handen. En dan kreeg haar ziel, haar bevende ziel, rust, geliefde. Want hij mocht haar doen delen in zijn gunst. Wat denkt u? Zou het niet waar zijn wat we onder de tekstwoorden schreven? Een onvergetelijke dag op Boas veld. Onze derde gedachte luidt, met Boas gaven verkwikt. Eerst zingen we met elkaar. Van Psalm 23, het tweede versje. Ik vrees niet, nee. Schoon ik door duistere dalen in doodsgevaar bekommerd om moest dwalen en wat daar volgt. Ze had daar wel willen blijven zitten, stil op haar plek, vlak bij Boas, aan die onvergetelijke dis. Maar blijft geen etenstijd op Boas veld. De tafel wordt ontbonden, Boas staat op. En wat doet ze dan? Treurig blijven zitten? Als ze nou dat veld weer in moet met die stekende zon, het zal nu een uur of twee, drie in de middag zijn, op het warmst van de dag. Blijft ze daar kniezend op haar plekje zitten met een heimwee naar wat geweest is? Nee, geliefden, als ze nu opstond om op te lezen, ze gaat weer aan de arbeid. En dan verdwijnt Boas weer uit haar ogen, geliefde. Ze ziet hem nog wat praten met zijn knechten, wat hij zegt weet ze niet. En dan gaat hij weer van de akker en ze ziet hem voorlopig niet meer. En zo leert Gods volk een gaande en een komende Jezus kennen in die tijd. Het zijn zoete uren van korte duur dat ze aan de dis mogen zitten en dat haar ziel verkwikt wordt. Zo blijft het niet. We moeten niet rekenen op een hemel op aarde. Als ze nu opstond om op te lezen. Maar dan, als ze dan zo'n poosje bezig is, komt er een van de knechten naar haar toe. En die wenkt haar en die zegt, kom eens, raap hier maar wat. En dan wijst hij zo achter de garven. En ze kijkt hem aan en ze zegt, meneer, dat mag toch niet? Nee, dat mocht niet. De arelezers die mochten alleen maar lezen daar waar de maaiers door het veld gingen. Daarachter, achter de maaiers. En wat die maaiers dan hadden laten liggen, de aren die van hun volle armen waren gevallen, die mochten opgeraapt worden. Maar je mocht zomaar niet tussen de garven gaan lopen. Want daar lag natuurlijk nog veel meer. Daar was veel meer te vinden, maar dat was niet geoorloofd. Dat deed niemand. En nu zegt die knecht, kom maar. Mag van Boas. Lees dan maar. Tussen de garven. En daar vindt ze zoveel gemeente. Tussen de garven. Daar heeft ze het maar voor het oprapen. Mogen we zeggen dat het ook wel eens zo gaat in het leven van Gods kinderen, geliefden. Dat er nou een tijd kan zijn in het leven van aren rapen, hier een aardje, daar een aardje. Dat er een etenstijd kan komen, hè, voor Gods kinderen. Dat ze voor het eerst neer mogen zitten tussen de maaiers, tussen de knechten. En mogen eten van het brood en drinken van de wijn. Denk erom hoor. Toen kende Rut dus Boas al enigermate, ja. Al was het dat ze heel veel nog niet van hem wist. Maar hij had zich voor de eerste keer in haar leven wel bekend gemaakt. Door zijn woord. Dan mag ze aan zijn tafel zitten. Dat is natuurlijk ook een geestelijke les, dat begrijpt u. Als Christus een vreemde voor ons is, kunnen we nooit met vrucht aan de dis zitten. Dat kan niet. En dan kunnen er ook tijden komen dat Gods kind dus zo tussen de garven mag. Dat ze ingeleid worden, mag ik het zo zeggen, in de garven van het woord. En dat de Heere ze dieper en dieper gaat inleiden in de schatten van zijn getuigenis. En in de geheimen van het zalig worden. Dan wordt dat woord hun zoeter dan honing, ja dan honingzeem. Dan zeggen ze wel eens, o lieve Heere, wat is dat woord rijk. Kijk, dat is nou lezen tussen de garven. Dat is dus op een bijzondere wijze in de rijkdommen, in de vruchtbaarheid, in de schoonheid van dat woord worden ingeleid. En al Gods kinderen zullen me wel kunnen volgen als ik dat zo zeg. Weet ge nog dat de knechten u meenamen tussen de garven. En dat ge zoveel in dat lieve woord gezien hebt. Dat ge als het ware in dat woord mocht grazen in de grazige weide. Dat is tussen de garven. Spoedig ze komt er weer tussenuit. En als ze dan weer achter de maaiers aangaat, gemeente, dan is er ook iets wonderlijks. Er ligt veel meer dan vanmorgen. Het lijkt wel of die maaiers ter werk slordiger zijn gaan doen. En als ze eens goed kijkt, geliefde, dan is dat ook zo. Er loopt de maaier voor haar. En die heeft zo in zijn lange kleed heeft hij een hoop van die aren liggen en ineens laat hij er een stuk of 10 vallen. Dat hoort natuurlijk helemaal niet als de boer dat ziet. Maar het lijkt wel of die jongen dat met opzet doet en die maaier ook. Ach, het is zo'n onbegrepen geheim. Ze weet het niet, gemeente, dat Boas, toen die nog even met zijn knechten stond te praten, gezegd heeft, neem er haar eens mee tussen de garven. Dat mag. En laat haar daar maar eens rapen. En laat ook allengskens van de handvolle wat vallen voor haar. Denk erom hoor, niet een hele handvol gelijk. Allengskens, stukje bij beetje. Zo nu en dan een aar. Langzaam aan. Maar zo dat ze overvloed krijgt. En dan gebeurt dat ook. Het wordt haar een groter en een groter wonder, geliefde. Ze raapt die middag zoveel. En langzaam maar zeker neigt de kim naar de neigt de zon naar de kim. En langzaam maar zeker loopt het tegen zessen. En ze heeft al op de hoek van het veld een hele stapel aren geraapt en neergelegd. Het is al zoveel. Misschien zegt u bij uzelf, ik begrijp die Boas toch niet goed. Waarom zegt die man nou niet eenvoudig tegen Rut, Rut, houd er maar mee op hoor, met dat getop. Je ziet er helemaal stoffig en bezweet en vermoeid uit. Kom eens naar mijn huis. Ik zal je met één ogenblik schatrijk maken. Ik heb geld genoeg. Dan hoef je geen aren meer te rapen. Dan hoef je niet meer onder de brandende zon te werken. Ik maak je in één ogenblik schatrijk, mijn kind. En daar mag je dan tot je dood toe in delen met je schoonmoeder. Waarom doet Boas dat niet? Omdat er in het hart van deze grote man, geweldig van vermogen, al een vuur van liefde brandt tot deze jonge vrouw, gemeente. En hoe het zal gaan, weet die Boas wellicht ook niet allemaal. Maar één ding weet hij. Hij wil dit meisje morgen weer zien. En overmorgen weer. En hij wil ze de hele week zien. Van de vroege morgen tot de late avond. En als hij ze nou met één klap rijk maakt, dan heeft ze hem niet meer nodig. Hij wil ze elke dag op zijn veld zien. Ja. En zo is het nou ook met die grote Christus. Hij zou met eerbied gesproken zijn volk in één ogenblik schatrijk kunnen maken. In één ogenblik wederbaren, rechtvaardigen en heiligen en heerlijk maken. Hij zou zijn kinderen in één ogenblik door alle stukken heen kunnen leiden, zodat ze verzekerd zijn van de aandeel in Christus en verzegeld met de Heilige Geest. En dat doet hij niet. Hij laat allengskens, geleidelijk, van de handvolle wat vallen, want geliefde, volk des Heren, hij wil je elke dag opnieuw zien, behoeftig, arm en naakt, ellendig en nooddruftig. En hij wil je elke dag als een bedelaar aan zijn voeten zien. En zo allengskens wil hij u tot zich trekken. Heus, hij bereikt zijn doel wel, maar op zijn wijze. En dan in zulke wijze, gemeente, dat dat volk nooit rijk kan worden met de gaven van Boas. Maar dat het telkens weer opnieuw om Boas te doen zal wezen. En zo handelt hij wijs. En dan wordt het 6 uur, de dag is ten einde. En als we zo in gedachten die jonge vrouw daar zien staan, gemeente, 12 uur gewerkt bijna, helemaal bezweet, stoffig, de stoppelen in haar haar, die daar op de akker van Boas rondvliegen, dan zou je zeggen, nou, daar is geen schoonheid aan. Maar vergis u niet, gemeente, de schoonheid van Rut ligt in haar hart. Daar brandt in haar ziel een vuur van liefde. Daar is in haar ziel een diepe ootmoed en verwondering. Daar is in haar ziel zo'n erkentelijkheid. Denk erom, de schoonheid van Gods kinderen is inwendig. Des koningsdochter is geheel verheerlijkt inwendig. Daar ligt haar schoonheid. En dan gaat ze naar huis met heel die stapel aren die daar ligt op de hoek van het veld. Nee. Nee, we lezen zo, geliefden, in vers 17. Alzo las zij op in dat veld tot aan de avond en zij sloeg uit wat ze opgelezen had. Wat is dat? Dan krijgt ze van een van de knechten een grote stok. En dan spreidt ze dat gerstwat wat ze geraapt heeft. En dan gaat ze daar met die stok op slaan. Uit alle macht. Rut gaat dorsen. En dan vliegt het kaf omhoog uit die stapel. En het stro vliegt omhoog. En het gras en de brandnetels vliegen eruit. Die er ook tussen geraakt waren, geliefde. En dan blijft ze kloppen en slaan op die stapel. Totdat ze de gerstekorrels gescheiden heeft van het kaf en het stro. En alles waar ze niets aan heeft. En dan zuivert ze het gerst eruit. En dat doet ze in een grote zak. En dan heeft ze een eva. We weten niet precies wat dat is. Sommige verklaarders zeggen 21 liter, anderen 36 liter. Maar het is een ruime hoeveelheid gerst voor misschien wel een week lang. Ze heeft dus voor dagen genoeg. Maar eerst gaat ze uitkloppen en het kaf scheiden van de gerst. Heb u dat uitkloppen ook al geleerd in uw leven, gemeente? Wat is dat nu, zult u zeggen? Moet dat dan ook, als je uit de kerk komt, moet je dan ook uitkloppen? Ja, geliefden. En dat zeg ik in alle eerlijkheid. Er is in elke preek van elk van Gods knechten nogal eens wat. Dat moet uitgeklopt worden. U moet er het goede maar zien uit te zuiveren. Maar ook in wat u raapt is wel eens veel wat uitgeklopt moet worden. Waar u aanvankelijk van dacht dat het waarde had voor de eeuwigheid. En wat geen waarde blijkt te hebben. Zal ik een voorbeeld geven. Het kan zijn dat u thuis komt en dat u zegt, dat was een mooie preek. Wat heb ik kostelijk genoten vanmorgen. En als dan in de week iemand aan u vraagt, waar ging het zondag over, dan we het niet meer weten. Kijk, dat is nou kaf. Daar heb je niks aan. Dan is je gevoel gestreeld. En dan heb je aandachtig en met smaak mogen luisteren. Maar voor de eeuwigheid is dat waardeloos, hoor, gemeente. Je moet voor de eeuwigheid voedsel hebben. Je moet voor de eeuwigheid dingen hebben die beklijven, die waarde hebben. En misschien zegt u, maar wat is dan het verschil tussen kaf en gerst? Ach, als u werkelijk gerst krijgt, geliefde, laat ik nu eens een voorbeeld nemen. Dan krijg je onderwijs. Dan leer je wat af. En je leert wat bij. Als je werkelijk gerst krijgt, dan gaat de Heer je verstand verlichten. Dan leer je de Heere beter kennen. Dan leer je ook jezelf en je diepe val beter kennen. Dat is gerst. Maar al die gemoedsgodsdienst en die gevoeligheid en die mooie preek in gemeente, heus dat is kaf. Eerlijk waar. Het gaat erom of u er wat aan hebt om mee voor God te kunnen bestaan. En of de Heere u verder leidt op de weg des heils. Dat is gerst. En daarom leer die heilige kunst maar, geliefden, uitkloppen. Wat u opgelezen hebt. En misschien dat je dan wel meer dan de helft kwijt moet. Dat geen waarde houdt. Maar ze houdt toch wat over. En dan komt ze thuis met twee zakken. De ene zak, dat is het gerst. En als ze dan die deur van die woning binnenkomt. En haar oude schoonmoeder die heel de dag in spanning gebeid heeft. Wat er gebeuren zou met Rut. Ziet die machtige zak met gerst. Dan slaat ze haar handen van verwondering in één, geliefde. Maar er is nog een zak. Er is nog een zak. Wat zit daar dan in? Wel, we lezen in vers 18. Ze nam het op en kwam in de stad. En haar schoonmoeder zag wat ze opgelezen had. Ja, dat is de gerst. Ook bracht ze voort en gaf haar wat ze van haar verzadiging overgehouden had. En als Naomi dan in die andere zak kijkt, daar zit geroost koren in. Brood, azijn, kostelijk voedsel, kostelijke drank. Moet u eens goed opletten, gemeente. Wat Rut nou zelf opgeraapt had, dat moest ze uitkloppen. Want er zat een hoop bij, wat bij nader inzien geen waarde had. Maar wat ze nou van Boas zelf gekregen had, dat hoefde ze niet uit te kloppen. Want dat was allemaal waardevol. Begrijpt u de geestelijke les? Wat wij oprapen, daar is heel veel bij wat bij nader inzien niet meer is dan hout, hooi en stoppelen. Maar wat u van Christus persoonlijk krijgt, dat hoeft niet meer te worden uitgeklopt. En zo heeft ze twee zakken. O, wat een dag. Wat een onvergetelijke dag. En in de avond van die dag krijgt ze van haar oude schoonmoeder nog een les. Daarover, als de Heer ons spaart, de komende rustdag. Amen. Heere, wilt u de toepasser van uw heilige getuigenis zijn? Mocht u ons ook zo op de velden van Boas doen verkeren, zoals Rutte die dag mocht doen. Och Heere, gedenk ons nu we naar huis gaan. Leid ons in uw waarheid. Leer ons door uw geest. En mochten we nog wat meenemen wat uitgeklopt is, maar waar toch nog wat van overblijft, om onze hongerige ziel mee te voeden. Breng ons in de middag bij het hoorbaar en zichtbaar evangelie. Andermaal onder uw woord om Jezus wil. Amen. Namens de kerkenraad delen we u nog mede de eerste huwelijksafkondiging van Hendrik Zwart en Metje van der Linden. De nazang is het laatste vers van Psalm 84... Want God de Heere zo goed, zo mild en wat er volgt. Althans heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van den Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen. Thank you.